Zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst heel persoonlijk aan de Here toewijden. Bid Jeruzalem de vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur en rust in uw burchten. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Zullen we ook samen het tweede en het derde couplet van lied 513 zingen. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. Fijn dat u vanavond naar deze speciale dienst gekomen bent met als thema de Tempelberg betwist. De Tempelberg in Jeruzalem vormen de meest explosieve vierkante meters op deze wereld. Alles gaat eromheen, alles draait daarom. De Tempelberg, waar eens de Tempel van Salomo gestaan heeft, waar nu de rotskoepel staat en de Al-Aqsa-moskee al vele jaren aanwezig is, wat omgedoopt is tot een islamitisch heiligdom. En je vraagt je af, zou dat ooit nog de plaats zijn waar een tempel van de God van Israël zal verschijnen? Een heel interessant onderwerp en zeer boeiend. En we hopen daar vanavond een hele fijne avond over te hebben en te zien wat de Bijbel hier ons over leert. En ik hoop dat u zult ontdekken dat de Bijbel niet een boek is over allerlei dingen die geweest zijn. Een soort museumboek, een antiek, ouderwets boek. Maar dat u zult ervaren dat de Bijbel heel actueel is en gaat over de tijd van vandaag. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat Awake er is. En we zijn heel benieuwd. We gaan straks luisteren naar een aantal liederen van jullie. Maar eerst gaan we met elkaar God zegen vragen over dit samen zijn. We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond mogen belijden dat u getrouw bent. Dat u een werk begonnen bent. En bijbels gezien zo'n 6 à 10.000 jaar geleden. En we weten, Heer, dat dit tegengesproken wordt door de wetenschap. Maar we weten ook, Heer, dat uw woord de waarheid is en de wetenschap in beweging is, in ontwikkeling is, terwijl uw woord vaststaat. En we weten, Heer, dat u toen begonnen bent met deze wereld, met deze schepping. Dat u de mens op deze wereld geplaatst heeft. Maar we weten tegelijkertijd ook, Heer, dat al heel gauw de zonde ook in deze wereld kwam. En dat deze wereld niet meer vol werd van God, maar dat deze wereld vol werd van geweldenarij, van zonde, van gebrokenheid. En Heer, we hebben net gezongen en we hebben dat ook net beleden, dat als u een werk begonnen bent, dat u dat niet half afgemaakt laat liggen. En dat we vanavond mogen kijken naar het moment dat u uw werk ook af zult maken. En dat deze wereld weer vol zal zijn van uw heerlijkheid. Dat we niet alleen hier in de kerk u mogen belijden en u mogen ervaren, maar ook gewoon in de winkelcentra en waar je ook komt, in de trein of op school, dat iedereen vol zal zijn van de heerlijkheid van God. Heer, dat is voor ons nu op dit moment volkomen onbekend. Maar Heer, wat zal dat een geweldig moment zijn als u in deze wereld weer uw plaats zult krijgen. Zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons vanavond een hele goede dienst geven? Wilt u ons helpen, Heer, om onze aandacht erbij te houden en ja, dat we onze aandacht mogen richten op u en uw woord? En ook als het moeilijk is, dat we mogen ervaren dat uw Heilige Geest ons zult helpen om de dingen te begrijpen. We willen u danken dat u in het midden van de tijd, en we weten dat heel veel landen daarvan af willen, dat ze niet meer willen spreken van zoveel jaar na Christus of zoveel jaar voor Christus. Maar we weten, Heer, dat we hier in 2011 na Christus leven en dat u in het midden van de tijd naar deze wereld gekomen bent en dat de Heer Jezus voor ons zonde aan het kruis stierf. Dat hij al onze zonden gedragen heeft en ons door dat volbrachte werk aan dat kruis op Golgotha ons weer terugbrengt in een relatie met u. Heer, wat geweldig dat we in de Heer Jezus vergeving ontvangen hebben en eeuwig leven. En dat de Heer Jezus de dood overwonnen heeft en ons dat nieuwe leven gegeven heeft. En zo willen we u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een heel goed uur met elkaar geven. Laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zijn er getuigen van mogen zijn dat u de levende God bent en dat u een plan heeft met de wereld, maar ook met ons heel persoonlijk en ook met uw volk Israël. Heere, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken? We vragen dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar lied 44 zingen uit de bundel Opwekking. Lied 44, dat zijn drie coupletten. En ik zou voor willen stellen dat als we het derde couplet met elkaar zingen, dat Awake zich alvast kan opstellen hier op het podium. En dan gaan ze hun eerste drie liederen voor ons zingen. Marlies Timmons is de dirigente. En we kijken eruit. En een hele fijne dienst ook jullie toegewenst. Thank you.
internet een beetje fout gegaan, dus ik vertel nu even welke stukken we gaan doen, waar het ongeveer op gaat. We gaan beginnen met Palm zien. Dat betekent om en kijk, want Gods armen zijn nog steeds geopend voor iedereen die naar hem toe wil komen. Dan zingen wij Nearer My God to Thee, en dat is eigenlijk Nader Mijn God tot U. Die kent u vast allemaal, maar wij zingen nu in het Engels. Dus als u gewoon in Nederlands denkt, dan komt alles goed, zeg maar. En dan zingen we nog a cappella stuk Ride of the Morning Wind. En dat gaat over waar je op in gaat. Dit is geen pad waar je kunt lopen zonder dat God erbij is. Dus overal waar je bent, ook al is het moeilijk in deze wereld, God is erbij. Maar ik moet nog even zeggen, bij Nearer My God to Thee zing ik Arnoud de solo. Dat is ook altijd leuk om te weten, toch?
Thank you.
even een wissel doen. Hij gaat nu meezingen, dat is leuk hier. Ik vond dat er toen een beetje weinig van aan, dus ik denk, kom, pianist erbij.
Dankjewel, dat was heel mooi om naar te luisteren. En ook zeker niet moeilijk om naar te luisteren, want je moest er wel naar luisteren. Heel mooi, fijn, dankjewel voor deze prachtige liederen. We gaan met elkaar een aftrap maken wat betreft het thema. We gaan lezen Jesaja, Jesaja hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 5. Jesaja hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. Jesaja schreef zijn profetie zo'n ruim 700 jaar voor Christus. Maar hij schreef veel verder vooruit dan dat hij misschien ooit gedacht zou hebben. Want wat hier staat, dat moet nog gaan gebeuren in de nabije toekomst. Jesaja 2, daar staat het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Maar uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij, en daar hebben we het standbeeld van de Verenigde Naties, de VN in Amerika, zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten we wandelen in het licht van de Heer. Tot zover deze woorden uit Jesaja. En deze woorden gaan over de berg des Heren, de berg van het huis van de Heer. En die berg is geen enkele andere berg dan de Tempelberg in Jeruzalem. Daar gaat het om deze berg. Waar het vanavond om gaat, dat is dit. Er was een keertje, nog niet zo lang geleden, iemand die in Duitsland geweest was, in Kirchentag, Kerkendag in Duitsland, in Dresden, in Berlijn. En ja, die persoon die daar was in Duitsland, Kirchentag, die zei, het was zo mooi. Want op alle hoeken van de straat, daar zag je wel groepjes jongelui aan het zingen, aan het spelen, praten over God. Het was net alsof heel Berlijn godsdienstig was. Iedereen die had het over God. Iedereen die had het over de kerk. Het zal toch wat zijn, hè? Als je morgenochtend naar school gaat en je medeleerlingen, medestudenten vragen aan jou, hoe was de preek? En hoe was het in de dienst? En heb je er mooi gezongen? Dat is het gespreksonderwerp op school. Dat is het gespreksonderwerp op je werk. Dan zal het inderdaad waar zijn wat er in de psalmen staat, dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Maar ja, dat is nu nog niet zo. Want als je nu naar school gaat of naar je werk gaat, ben je misschien wel de enige die in de kerk geweest is. Je hebt helemaal niet dingen om over te praten, want ze halen misschien hun schouders op en zeggen, joh, waar heb je het eigenlijk over? God is de vreemde, onbekende geworden hier op deze wereld. En we weten maar al te goed hoe dat komt. Dat komt doordat de zonde in deze wereld gekomen is. God als het ware de aanwezigheid van God verdreven heeft uit deze wereld. Maar de Bijbel zegt, er zal een moment komen dat God het werk wat hij begonnen is ook af zal maken. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Maar dan moet er eerst iets gebeuren. En wat gaat er dan gebeuren? Er gaat iets gebeuren in Jeruzalem. Vandaar dat alle ogen, alle politieke leiders, alle landen gericht zijn op de dingen die in Jeruzalem gaan gebeuren. Want God heeft kennelijk dat volk Israël uitgekozen om hier op deze wereld iets moois te brengen. In deze plaats had hij Israël uitgekozen om ons de Messias, de Heer Jezus, te geven, die geboren werd uit het Joodse volk. Hij heeft Israël uitgekozen om ons de Bijbel te geven. De Bijbel is een Joods boek. Hij heeft Israël uitgekozen. Ja, in Jeruzalem werd de mens met God verzoend. In Jeruzalem werd de dood overwonnen. In Jeruzalem werd de Heilige Geest uitgestort, werd de kerk geboren. Vanuit Jeruzalem werd het evangelie verkondigd. God heeft kennelijk iets met Israël en met Jeruzalem. En nog steeds. Want wat God begonnen is, dat laat hij niet zomaar liggen. God gaat iets heel wonderlijks doen in Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem, daar op die tempelberg, midden in Jeruzalem, waar nu die rotskoepel staat met dat goudkleurige dak en die El-Aqsa-moskee staat in de hoek, En waar nu zo'n tumult over is dat de paardenstallen van Salomo ondergraven zijn en dat daar een hele grote moskee onder het tempelplein gemaakt is. Mensen, dit is hoogst explosieve vierkante meters grond in deze wereld. Want daar gaat het gebeuren. In het hart van deze wereld. Want daar wil God zijn aanwezigheid weer op een nieuwe manier tonen aan deze wereld. Maar zolang die tempel er niet is, zal het ook niet gaan gebeuren. Wat gaat er gebeuren in Israël? Wat betekent de tempel? Wat betekent, ik heb er eens even over nagedacht, wat betekent de tempel voor het Joodse volk? Als je aan Joden vraagt over de tempel, dan zeggen Joden, ach die tempel, een oude reliquie. Die tempel waar allerlei bloedige offers gebracht werden, aan een bloeddorstige God. Onder heel veel Joden leeft de tempel helemaal niet. De tempel, wat moeten we daarmee? En toch, heel wonderlijk, heeft laatst uit onderzoek gebleken dat meer dan 50% van de Joden, die willen toch wel dat er weer een tempel zal verschijnen op het tempelplein. Meer dan 50% van de Joden. 10 jaar geleden was het nog maar 15%. Wat is er gaande onder het Joodse volk? Ze hebben zich geen idee gemaakt van de tempel, maar toch willen ze graag dat daar een tempel verschijnt op dat tempelplein. Wat betekent de tempel voor christenen? Oh ja, daar hebben we nog wel les over gehad in onze theologische lessen. De tempel, de woonplaats van God. Maar ja, die tempel is verwoest. En dat moest ook, want na de verwoesting van de tempel was er een andere tempel hier op aarde. Dat was de kerk. En wij zijn nu de tempel van de levende God. En dan is die andere tempel toch niet meer nodig. Zo denken heel veel christenen over de tempel. En de moslims? De moslims zeggen, de tempel, als die al bestaan heeft, is verwoest vanwege de corruptie in Israël. En de tempel is nu vervangen door een islamitisch heiligdom. En het islamitisch heiligdom, de moslims, vormen de zuivere onthulling, de laatste zuivere onthulling van God zelf. Dus waarom nog een Joodse tempel? Wij zijn de vervulling van de uiteindelijke onthulling van God. Als je God wilt leren kennen, moet je niet naar de Joden, moet je niet naar de christenen, maar de moslims, daar heeft God zich als laatste aan geopenbaard. De uiteindelijke onthulling van God. De tempel, of het heiligdom, of het huis des Heren, of de heilige plaats, zoals er in de Bijbel verschillende keren over gesproken wordt. Wat was het doel van de tempel? Misschien best wel goed om daar vanavond eens even met elkaar over na te denken. Wat was het doel van de tempel midden in Jeruzalem? Nou, als eerste, het was de zichtbare plaats van Gods aanwezigheid op aarde. Dat was de tempel. De tempel was Gods zichtbare plaats op aarde. En iedereen wist, die tempel, dat is Gods huis. God woont op aarde. Gods aanwezigheid op aarde, de tempel. Ten tweede, de tempel was het teken van Gods verbond met Israël. God had een verbond gesloten met Israël en God wilde onder zijn volk wonen en die tempel was als het ware het teken, net als dat wij als mannen en vrouwen een ring dragen als je met elkaar getrouwd bent, was de tempel als het ware Gods teken van het verbond met Israël. Het derde, die tempel was het einde van, je zou kunnen zeggen, van de ballingschap, de vreemdelingschap van Israël. Toen het volk uit Egypte kwam, uiteindelijk werd er een tempel gebouwd in Jeruzalem, want dat is de plaats waar Israël woonde. Het was als het ware het einde van de ballingschap. Toen Israël uit Irak weer terugkwam uit ballingschap, er werd weer een tempel gebouwd. Het was het einde van de ballingschap. En broeders en zusters, vrienden, straks, ik zal u het alvast verklappen, straks zal er weer een tempel gebouwd worden in Jeruzalem als einde van de diaspora, de verstrooiing van het Joodse volk, als ze weer terugkomen naar hun eigen land. Dat hoort bij elkaar. Israël in het land, een tempel in het land, in de stad. Het vierde, de tempel vormde de basis voor Israël van al het religieuze, sociale en politieke leven. Alles werd geregeld vanuit de tempel. En daar vond alles in het hele leven van Israël zijn basis. De tempel was ook richtinggevend. Als mensen gingen bidden, waar dan ook in Israël, gingen ze bidden met het aangezicht naar de tempel. De tempel was richtinggevend in hun leven. Als zesde, de tempel zal een bron worden voor nationale zegeningen. God gaat zijn volk zegenen vanuit het huis des Heren. En dat niet alleen, ten slotte zal de tempel een bron zijn van wereldwijde zegeningen. Laat het maar eens even lezen in 1 Koningen hoofdstuk 8. Daar hebben we de geschiedenis van koning Salomo die de tempel bouwt. En dan is de tempel klaar en dan wordt de tempel ingewijd. En dan lezen we in vers 27 dat Salomo zich afvraagt, zou deze God die hemel en aarde gemaakt heeft, de schepper van hemel en aarde, zou deze God hier op aarde in een huis willen wonen? Welk huis zou hem dan wel kunnen bevatten? Een paleis? Wat voor huis? Nou, we weten dat Salomo 7 jaar met meer dan 160.000 man aan deze tempel gewerkt heeft. Een enorm bouwwerk. We zullen er zo nog iets meer over horen. En toen de tempel ingewijd werd, dan staat er in vers 27 van 1 Koningen 8. Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, met 160.000 man, 7 jaar lang. Hoeveel te min dit huis? Nou, en als u dan iets verder kijkt in datzelfde hoofdstuk, in vers 41... Ik vertelde net dat dat huis een bron van zegen zal worden voor alle volkeren. Er staat er in vers 41, ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, terwille van uw naam uit verre landen komt, want men zal horen van uw grote naam, uw sterke hand en uw uitgestrekte hand, en hij komt bidden in dit huis, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en doe naar alles wat de vreemdeling tot u roept, opdat alle volken der aarde uw naam leren kennen, zodat zij u vrezen zoals uw volk Israël en weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. En dan hoofdstuk 9 vers 3. Daar geeft God antwoord op het gebed van koning Salomo. En dan staat er in vers 3 van hoofdstuk 9. En de Heere zei tot hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. Ik heb dit huis, dat gij gebouwd hebt, geheiligd, door mijn naam daarvoor altijd te vestigen. En dan staat er zo mooi, en mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen tijden zijn. O mensen, wat een mooi vers. Het oog van God en het hart van God zullen te allen tijden op die plek gericht zijn. Geldt het ook voor vandaag? Kijkt God ook vandaag met een heimweevol hart naar die plaats? Staat voor altijd. Ook nu. Ook nu er een ander heiligdom verschenen is. Zijn Gods ogen en zijn hart gericht naar de Tempelberg. En over dat zijn ogen zijn gericht, zijn ogen zien deze tempelplaats. Daar gaat eigenlijk ook het volgende over. Want ik wil heel graag met u een hele korte geschiedenisronde maken van wat deze berg allemaal meegemaakt heeft. Hoe die tempel daar gebouwd werd. Wat daar en wanneer dat voor het eerst plaatsvond. Nou, dan moet u eigenlijk naar Genesis 22, waar Abraham van God de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. En dat staat er in Genesis 22, in Genesis 22, vers 2, dat God tegen Abraham zei, Abraham riep, en dat Abraham zei, Genesis 22, vers 2, Abraham zei, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, uw geliefde, uw Isaac. Weet je, de heer Jezus was de enige zoon van God. De heer Jezus was de geliefde zoon van God. De heer Jezus was de uiteindelijk beloofde zoon van God, waar Abraham, zoals Abraham, altijd op Isaac heeft moeten wachten. En als beloofde zoon geboren werd, zo werd Jezus ook als de beloofde zoon geboren. Uw enige, uw geliefde, uw beloofde zoon. En offer hem. En daar staat er, en offer hem, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Moria. De naam Moria betekent God ziet. God ziet. We hebben het net gelezen in Koningen, dat we hebben gelezen, de ogen van God zien. God ziet. Nou, dan weten we wat er gebeurd is. Ik zal u vertellen hoe de islamieten dit verhaal vertellen, of deze geschiedenis vertellen. De islamieten zeggen dat Abraham niet Isaac, wat hier dus staat, maar dat Abraham Ismaël ten offer gebracht heeft. En omdat God, dat Abraham gehoorzaam was aan God om Ismaël ten offer te brengen, heeft God Isaac als beloofde, als geschenk daarna gegeven. Dat is de uitleg van de moslims, waarmee ze de Bijbel, die nou zeg maar zo'n 1000 jaar ouder is dan de Koran, vervalst. Hier wordt heel duidelijk gesproken van geschiedsvervalsing. Maar goed, zij zeggen dus dat het Ismaël was. De Bijbel zegt heel eenvoudig, de Bijbel die veel ouder is dan de Koran. Zij zeggen dus dat het Ismaël was. En dat God als dankbaarheid toen Isaac aan Abraham toevertrouwde. Wij weten dat God, dat Abraham Isaac ten offer gebracht heeft. En net op het moment dat Abraham Isaac wil doden, dan roept God uit de hemel, stop, nou weet ik dat je van me houdt. En dan is er een ram in de struiken, een offerdier, wat in plaats van Isaac op het altaar gelegd wordt. En dan uiteindelijk staat er in vers 14 van Genesis 22, en Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. En dat is eigenlijk, staat er het woordje Yahweh Ra'a. En Yahweh Ra'a betekent letterlijk de Heere ziet. De Heere ziet. Hij ziet. Hij voorziet, maar hij ziet ook deze plaats. En deze plaats, en dat staat er ook, en op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Deze plaats, Moria, de tempelberg, is uiteindelijk de plaats geworden waar Salomo de tempel gebouwd heeft. Op de berg des Heeren. En daar spreekt ook Jesaja over. De berg des Heeren zal in het laatst der dagen vaststaan. Het gaat om de berg waar Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft. En waar God laat zien dat hij eigenlijk zijn eigen zoon geofferd heeft. En toen was er niemand die zei, stop, ho. Toen is er Jezus werkelijk voor de zonde van de mensheid gestorven. Op die berg gebeurde dat. Dat is het begin van de tempelberg. Dat is het begin van de tempel. En we weten dat die tempel er nog lang niet stond. Dit gebeurde zo'n 1900 jaar voor Christus. En dan lezen we dat Jacob en zijn zonen naar Egypte gingen en dat ze vanuit Egypte 500 jaar later verlost werden, 500 jaar na de gebeurtenis van Abraham. En dat God toen zei tegen het volk van Israël, ik wil graag onder jullie wonen. Maak een tabernakel. Je zou bijna kunnen zeggen een mobiele tempel. Een mobiel huis van God. Wij zouden vandaag zeggen een caravan. Die gewoon met ons meetrekt. En waar ik kan wonen. En toen hebben ze de tabernakel gebouwd. Precies naar het model wat God aan Mozes bekendgemaakt heeft. 500 jaar later. Deze tabernakel, dat huis van God, had nog geen vaste plek. Ook niet toen het volk in Israël kwam. Toen heeft deze tabernakel een hele tijd in Silo gestaan. En onder koning David, die leefde 1000 jaar voor Christus, dus dan hebben we het over 1000 jaar naar Abraham. Toen heeft koning David de Ark des Verbonds gebracht naar de stad Jeruzalem. Want dat was de stad die God uitgekozen heeft. En toen heeft David voorbereidselen getroffen voor de bouw van de tempel op de door God aangewezen plaats. En die plaats, dat werd later een dorsvloer van Arauna, die God heel specifiek aan David aangewezen had. Dezelfde plek als waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. In 967 voor Christus, dus bijna 1000 jaar voor Christus, heeft Salomo in 7 jaar tijd tot 960 voor Christus de tempel gebouwd. Prachtige tempel. En daar staat, als u met mij opslaat in de kronieken, in 2 kronieken hoofdstuk 3. Daar is geen twijfel over waar deze tempel gebouwd werd. In 2 Kronieken 3 vers 1, daar staat 2 Kronieken 3 vers 1. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem. En waar? Op de berg Moria. Op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. En deze berg, Moria, dat was dezelfde plek als waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. En waarvan de Heer zei, op de berg des Heren zal ik zien, zal ik voorzien. Dat is de berg waar de ogen van de Heer en het hart van de Heer, Heere God, nog steeds op gericht zijn. De berg Moria. Nou, u weet waarschijnlijk wel hoe dat gegaan is. Die berg, bovenop die berg was een dorsvloer, waar Ornan zijn koor aan het dorsen was. Dat moet natuurlijk altijd op een berg, daar waait het. En toen heeft David deze grond gekocht. En toen heeft Salomo deze grond prachtig opgehoogd. Want je kunt natuurlijk op een bergtop niet een heel groot tempelcomplex maken. Hij heeft om die top van die berg allemaal grond gestort, steunmuren eromheen gemaakt. U weet wel, de westelijke muur, de klaagmuur, is één van die steunmuren. En zo is er een heel groot plateau ontstaan van een aantal voetbalvelden op die top van die berg. Salomo heeft aan de noordoostkant, onder dat tempelcomplex, onder die tempelvloer, een groot aantal stallen gemaakt voor al zijn paarden en zijn stoeterijen. Prachtig bouwwerk is dat geweest. Maar daar op die berg, op dat plateau, stak nog net die punt van die rots naar boven. En over die punt van die rots heeft Salomo het heilige der heiligen gebouwd. En daarvoor het heilige en daarvoor de voorhof. En daar stond dat prachtige tempelcomplex van Salomo. Precies op die plek. En over die plaats waar Abram zijn zoon geofferd heeft. En waar de plaag van Jeruzalem ophield in Jeruzalem op de dorsvloer van Arauna. Een geweldig, geweldig stukje bouwwerk is dat geweest. En God had het volk gezegend. Maar het volk liet God los. Het volk ging andere afgoden dienen. En het ging zo ver dat op een gegeven moment de legers van Nebukadnezar, het huidige Irak, naar Jeruzalem kwamen. En Nebukadnezar heeft Jeruzalem en de tempel verwoest. De tempel van Salomo, die heeft er maar zo'n 375 jaar gestaan. En na 375 jaar, 586 jaar voor Christus, is Nebukadnezar gekomen en heeft de tempel verwoest. En werd het Joodse volk naar Babel, naar Irak, de rivieren van Babel, waar we de liedjes wel van kennen, weggevoerd. Maar God had gezegd, jullie komen weer terug. 70 jaar, na 70 jaar mogen jullie weer terugkomen. En onder leiding van Ezra, Zerubabel, zijn ze teruggegaan naar hun land. En weet u wat het eerste was wat ze deden? De tempel herbouwen. Ze gingen de tempel midden in dat verwoest, in die verwoeste stad, gingen ze allereerst de tempel herbouwen. Want het was toch de plaats van God. De tempel werd herbouwd en 1515 voor Christus was de tempel klaar. Maar ja, de mensen die die tempel zagen, die zeiden van, nou, het is niet te vergelijken met de tempel van Salomo. U kunt erover lezen in het boekje Haggai. Ze begonnen zelfs te huilen. Zeiden, je moet eens weten hoe die tempel was van Salomo. Maar dit is, er staat letterlijk, dit is niets vergeleken met de tempel van Salomo. Maar dan zegt Haggai, de profeet. Zegt, weet je, de toekomstige heerlijkheid van dit huis zal nog vele malen groter zijn dan wat Salomo ooit gebouwd heeft. Dus met andere woorden, de toekomst voor de tempel is nog veel mooier dan de tempel van Salomo. Dat was de belofte van God. Nou, het is een hele tijd een heel klein, miserabel tempeltje geweest. Tot we te maken krijgen met de grote koning Herodes, de grote. Nou, dan komen we zo'n beetje in de tijd van de geboorte van Christus. 19 voor Christus begon Herodes de Grote deze tempel aan te pakken. Hij begon hem mooi te maken, uit te bouwen, groot te maken, galerijen aan toe te voegen. Hij dacht, weet je wat, als ik dat doe, dan krijg ik de Joden op mijn hand. En zo sloot hij als het ware vrede met de Joden. Er waren ook Joden die zich Herodianen noemden. En het best wel mooi vonden dat Herodes dat deed voor het Joodse volk. Maar ja, toen was Herodes zo slim of zo dom om op de oostpoort van het Joodse heiligdom een grote adelaar, een beeld van een adelaar te zetten. Want het was toch een Romeinse tempel, het was toch het Romeinse Rijk en iedereen die de tempel inging, die moest onder die grote adelaar door. En een adelaar is in het Joodse volk een onreine vogel. En toen hebben de Joden zich verzet tegen deze adelaar. Die hebben deze adelaar verwoest. Waardoor Herodes zich zo fel gekeerd heeft tegen het Joodse volk en duizenden Joden omgebracht heeft. Daarna, uit de tijd van de geboorte van Jezus, kwam Archelaus, zijn zoon. En die heeft, schrik niet, tijdens het Pascha op het tempelplein, in de tempel, 3000 Joden afgeslacht. Daarna kwam Pilatus, die 28 na Christus, dus in de tijd dat Jezus op aarde was, die heeft heel veel schatten uit de tempel, goud uit de tempel weggehaald om met dat goud een aquaduct die hij aanlegde te kunnen financieren. En heeft de tempel als het ware leeg geroofd. U snapt wel dat toen Jezus in zijn tijd in de tempel rondliep, dat het hele, ja, best wel, dat hij heel erg moest oppassen wat gebeurde er in de tempel. En de burcht Antonia van het Romeinse Rijk, die kon zo uitkijken, Pilatus kon zo uitkijken over alles wat in de tempel gebeurde. Ze werden constant gecontroleerd door het Romeinse Wereldrijk. Uiteindelijk is ook deze tempel in 70 na Christus door keizer Titus, de Romeinse keizer Titus, verwoest. Zijn er duizenden, honderdduizenden Joden bij omgekomen. En is het Joodse volk verstrooid over de hele wereld. Je zou bijna kunnen zeggen, dit was dus het einde van de Joodse samenleving. Dit was het einde van Jeruzalem en het einde van de tempel. Degenen die in Rome geweest zijn, die weten dat daar de Titusboog staat. En bij die Titusboog kun je zien hoe Titus al die schatten van de tempel meeneemt en ze tentoonstelt voor degene die daar belangstelling voor heeft. De Titusboog in Rome. En dan gebeurt het. 600, en na die tijd zie je op een gegeven moment dat de christenen, de Byzantijnen, het tempelplein in bezit nemen. En er verschijnen zelfs kerken op het tempelplein. Misschien heeft u dat nooit geweten, maar de El-Aqsa-moskee, die in de hoek staat van het tempelplein, is eerst een Byzantijnse kerk geweest. Het was gewoon een kerk. En als Mohammed het erover heeft dat hij met zijn paard, zijn wit gevleugeld paard vanuit Mekka, in één avond met grote sprongen naar de verst gelegen moskee afgereisd is, dan klopt het sowieso al niet, want het was geen moskee, want moskeeën die stonden daar nog helemaal niet in Jeruzalem. Dat was een Byzantijnse kerk, want er was nog helemaal geen moskee daar. Maar in 638 hebben de moslims Jeruzalem overwonnen. En in 691 heeft Omar over die rots waar Salomo dat heilige der heiligen gebouwd heeft, de rotskoepel gebouwd. En weet je, het vreemde van het geval is, die rotskoepel die staat er. En Leen Ritmeijer, dat is een Nederlandse Jood, die heeft een aantal jaren geleden onderzoek gedaan, mocht als enige onderzoek doen. En vanuit het dak heeft hij met een bepaalde soort ultraviolettische straling, heeft hij daar foto's gemaakt en heeft ontdekt dat op die rots daar beneden, daar heeft hij een uitsparing gevonden, een rechthoekige uitsparing, die precies de afmetingen heeft van de Ark des Verbonds. Daar heeft de Ark des Verbonds gedaan en die vlakte, die uitsparing, die is daar nog precies. Zo zelfs dat in de lengterichting van die Ark, als je dat door zou trekken, dan kom je precies uit in het middelste stukje van de Gouden Poort die op het oosten uitziet. Hoe men dat wiskundig gedaan heeft, dat weten we nog steeds niet. Maar het is precies dezelfde lengterichting naar de Oostpoort, de Gouden Poort. En hij kwam uiteindelijk tot de slotsom. Weet je, de moslims kunnen dan wel zo'n monument over de dom, de rok, de rots bouwen. Maar weet je, hij zei, het fundament, dat ligt er nog steeds. Het fundament ligt er nog steeds, waar straks de tempel op gebouwd zal worden. Wat een geweldig iets is dat. Hij zei zelfs, in deze foto's hebben we zelfs sporen kunnen vinden van bloed op de rots, waar de hoge priester het bloed gesprenkeld heeft. Het ligt er nog net zo. God heeft gewaakt over dat fundament. Nou, wat gebeurt er met deze tempelberg? Wat gaat er uiteindelijk gebeuren? Nou, als we Psalm 132 nog even willen lezen, dan gaan we het toch een beetje afronden. In Psalm 132, daar staat, in vers 13, we hadden net gezien, Gods oog en Gods hart zijn nog altijd gericht op die tempelberg. Ook al gebeurde dat met Abraham 2000 jaar, dus nu vandaag 4000 jaar geleden. Maar we weten ook dat er in de Bijbel staat, voor God is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Voor God is het niet iets wat vergeten is of wat minder actueel is. In Psalm 132 staat, want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Zie je wat er staat? De Heer zegt, hier zal ik wonen. Op die tempelberg. De Heer Jezus zegt, als hij ziet dat die tempel, dat zegt hij in Marcus en ook in Matthäus, als hij ziet dat die tempel door marktkooplui en wisselaars onrein geworden is en als het ware als een rovershol wordt, weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Er staat in Jesaja, mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volken. Dat is op dit moment nog niet geweest. Mijn huis zal een bedehuis worden voor alle volken. En daar gaat Jesaja 2, wat we net gelezen hebben, in vervulling. Zou er binnenkort nog een tempel verschijnen op dat tempelplein? Waar nu die rotskoepel staat. Waar nu die El-Aqsa-moskee staat. Waar nu dat, zoals de islamieten zeggen, waar nu dat edele heiligdom is van de moslims. Zal daar nog een tempel verschijnen? De Bijbel zegt van wel. De Bijbel zegt dat er ook een antichrist zal komen. En wij leven vandaag in een hele wonderlijke tijd. Ik heb daar vanmorgen al iets over gezegd. Zulke wonderlijke tijden dat Daniël zegt dat vlak voor de wederkomst van Christus speelt Perzië of Iran een belangrijke rol. Speelt Irak, Babel, een belangrijke rol. Speelt Rome een belangrijke rol, het Romeinse wereldrijk wat opgericht wordt. En speelt Griekenland een belangrijke rol. Nou, daar hoef ik niet veel over te vertellen. Maar ik denk wat er vandaag met de Griekse geest in Europa gebeurt, dat dit de eerste aanzet wordt dat de Europese ministers, de ministers van Financiën, bij het redden van de euro op een gegeven moment zullen moeten erkennen, wij komen er in Europa niet meer uit. Wij hebben de andere landen van deze wereld nodig. En er zijn al heel veel mensen al lang ermee bezig dat we niet een euro nodig hebben, maar 1 wereldmunt. Voor alle landen. 1 wereldeconomie. En als je op een gegeven moment ziet dat als Griekenland valt en in het kielzog van Griekenland Spanje valt en Italië valt en misschien ook wel Frankrijk erachteraan hobbelt, dan zijn we aangewezen op 1 wereldeconomie. 1 financiële munt. 1 munt over deze wereld. En daar wordt al zo lang over gesproken binnen de financiële kringen. En ik denk dat Griekenland, en dat lezen we in Daniël, daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. In die tijd, als dat gaat gebeuren, staat er in de Bijbel dat er een hele belangrijke man zal komen. En die man wordt in de Bijbel genoemd de Antichrist. Die zich zal voordoen als de Messias van deze wereld. Die alle problemen, ook de financiële problemen, op zal lossen. En deze man zal niet alleen een financieel leider worden, maar ook een godsdienstig leider. En wat staat er dan? Letterlijk in 2 Thessalonicenzen, maar ook de Heer Jezus spreekt erover in Matthäus 24, dat deze Messias, tussen aanhalingstekens, zich zal zetten in de tempel in Jeruzalem. De tempel in Jeruzalem. De Joodse tempel. Als wij zien dat dit al zo dichtbij is, en als wij merken dat er zoveel Joden, meer dan 50%, wil graag dat er een tempel weer verschijnt, dan is deze tijd heel dichtbij. De antichrist, de Messias, die zegt dat hij de oplossing is. En deze tempel, we noemen dat de derde tempel, die zal verschijnen op de tempelberg, die zal uiteindelijk door de antichrist verontreinigd worden en plaats moeten maken voor een tempel die nog veel mooier was, is, zal zijn, dan de tempel van Salomo. En als u wilt weten hoe die tempel eruit ziet, dan kan ik u heel eenvoudig zeggen, lees dan maar eens Ezechiël 40 tot en met 48, 8 hoofdstukken. En u zult weten dat deze tempel nog veel mooier, en de maten van deze tempel staan er heel exact genoemd, en de vertrekken voor de priesters, en het staat er helemaal op een soort blauwdruk. Mensen, dat gaat gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt en zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. Wat zal het dan toch mooi zijn? Dat we niet alleen meer hier in de kerk met elkaar praten over de Heer Jezus en over God en over de Bijbel. Maar dat je iedereen die op straat tegenkomt mag weten van, ze kennen God. Ze weten wie God is. Want dan, als Jezus terug zal komen, dan zal iedereen deze hele wereld vol zijn van de kennis van de Heer. Zover is het nu nog niet. Maar als Jezus nu terugkomt, bent u er dan klaar voor? Bent u er dan klaar voor om God te ontmoeten? Want er staat in de Bijbel dat niet iedereen behouden zal worden. Er staat in de Bijbel dat als je niet in de Jezus gelooft, dat je verloren gaat. Voor eeuwig. Als je Jezus niet aanvaard hebt, Jezus die voor ons door de hel gegaan is, zul je zelf door de hel moeten gaan. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, als je ziet dat de Bijbel zo waar is, en dat alles wat er om je heen gebeurt, zo duidelijk in Gods woord voorspeld staat. Wat is dan belangrijk om vanavond te weten, ja, ik geloof in de Heer Jezus. Wat we net ook gehoord hebben in dat laatste lied, dat Jezus, de Heer, ook in die moeilijke momenten altijd dichtbij wil zijn. Wat is het belangrijk om juist in deze tijd de Heer Jezus te kennen als onze verlosser, als onze heiland en als degene die straks, ja, wat een geweldig moment zal dat dan zijn, zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. En hij de enige zal zijn in en vanuit Jeruzalem. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is lied 71 uit de bundel Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid. Jezus leeft in eeuwigheid. En terwijl we het tweede stukje gaan zingen, dan wil ik graag vragen of Awake alvast hier naartoe wil komen. En dan gaan we graag nog naar een paar liederen van jullie luisteren. Lied 71.
Thank you.
Wij mogen nog 3 stukken voor u zingen. We zingen Awesome God. Nou vind ik het woord awesome heel moeilijk te vertalen. Je kan zeggen geweldige God, maar bij awesome heb ik altijd net het gevoel dat er nog wat meer moet zijn. Ik weet niet het Nederlandse woord ervoor eigenlijk. Het is toch iets meer dan geweldig. En He reigns. Hij regeert op onze wereld en hij zal ook in de toekomst regeren. Daarna zien we every day. Elke dag zal ik u volgen. Elke dag wil ik doen wat u van ons vraagt. En tot slot zingen wij Better Than Life. En eigenlijk houden wij ons vast. Het leven is voor ons het allerbelangrijkste wat er is. Hè? En altijd, je leven is het belangrijkste. In dit lied zingen we dat het zelfs Gods terugkeer nog beter is dan ons leven zoals wij het nu hebben.
Our God is an awesome God.
Hartelijk dank voor deze prachtige liederen. We hebben er echt van kunnen genieten. Mooie thema's en sloot mooi aan op dat wat we gehoord hebben van vanavond. Het is heel belangrijk vanavond. U weet ook dat, misschien weet u dat wel, dat die oostpoort, gericht op het oosten, die hebben de moslims ook dichtgemetseld. Omdat ze wisten, ze weten, ze denken dat daardoor de Messias binnen zal komen. Een dichtgemetselde poort. Ze willen Jezus niet. Terwijl er in Ezechiël staat dat juist deze poort ook gesloten zal moeten blijven. Totdat Jezus komt. Dus daarmee hebben ze eigenlijk Gods woord ook nog vervuld. Een profetie vervuld. Maar hoe zit het nou met jouw persoonlijk leven? God die wil graag wonen hier op deze wereld. Maar hebben we die poort nog steeds dichtgemetseld? Hebben we ons hart nog steeds gesloten? De Jezus zegt, ik sta aan de deur van je leven en ik klop. Ik wil graag bij je binnenkomen. Om bij jou te wonen. Is er in jouw leven een moment geweest dat je die dichte deur ook open gedaan hebt voor Jezus? En gezegd hebt, Heer Jezus, kom maar binnen. Ik wil graag dat u ook in mijn hart komt wonen. Want dan verandert er veel. Dan krijg je, waar we net over gehoord hebben, leven wat nog beter is dan dit leven hier op aarde. Dan krijg je eeuwig leven. De Heer Jezus in jou. Laten we met elkaar gaan danken. En ik wil een moment van stilte nemen waarin je heel persoonlijk tegen de Heer Jezus mag zeggen, Heer Jezus, ik wil de deur van mijn hart voor u openen. Kom maar binnen. Wilt u in mijn hart wonen? Wilt u mijn leven reinigen? Zullen we een moment van stilte hebben? Wil u danken, Vader in de hemel, voor uw geduld. Heer, het heeft me zo aangesproken dat we in uw woord konden lezen dat uw ogen en uw hart zijn te allen tijden gericht op deze plaats. Heer, wat heeft u toch een geduld met deze wereld? Wat heeft u toch een geduld met uw volk Israël? Wat heeft u geduld met mijzelf? Heer, laat het zo zijn dat we ons hart voor u geopend hebben en niet zoals de moslims die Oostpoort dicht gemetseld hebben, ons hart potdicht dicht geklapt hebben voor u, Heer. Heer, laat het zo zijn dat u in ons hart mag wonen. Heer, u komt met zoveel vrede, met zoveel vreugde, met zoveel blijdschap, met zoveel vergeving, met zoveel nieuwheid, met blijdschap in ons hart. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u vragen, Heer, wilt u, ja, dat wat we gehoord hebben, dat het ook werkelijkheid wordt, nu al in ons leven. En dan mogen we ook uitkijken naar het moment dat het werkelijkheid wordt in deze wereld. Dat allerlei tegenmachten voor u moeten wijken. En dat u laat zien, Heere God, dat u begonnen bent en het werk ook zult voleindigen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de liederen die we met elkaar mochten zingen. Dank u wel voor de liederen waar we naar mochten luisteren. Dank u wel voor Awake, voor de jongere groep hier. Wilt u met hen meegaan en ook bewaren onderweg? En ook op de vele plaatsen waar ze mogen zingen ook tot zegen wilt stellen. Heer, dat ze, ja, mogen laten zien dat ze van u zijn. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons ook zo verder nog een hele fijne avond geven. Ook de gesprekken die we met elkaar nog mogen hebben. Heer, wilt u ze maar leiden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Tijdens het slotlied zal er ook nog gecollecteerd worden. Er zijn twee collecten die we houden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Ik vind het erg fijn als u daar ook aan mee wilt helpen. En de tweede collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. En dat doen we terwijl we naar het voorspel luisteren van lied 722 uit de bundel Johannes de Heer. Dan zingen we straks de twee eerste coupletten voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. En ik wil het koor nog heel hartelijk bedanken voor de liederen waar we naar mochten luisteren. Prachtige liederen. De meeste heb ik nog nooit gehoord. Dat is heel mooi. En we hopen dat jullie ook weer veilig thuiskomen. Bedankt in ieder geval. Er is voor iedereen koffie. Er is een boekentafel. En blijf nog rustig even hier achter. Ontvang dan God zegen en draag deze zegen ook uit waar u komt. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal terugkeren en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.